Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Brandoffer en nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Zingen wij van Psalm 40, het vierde vers. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27. En we lezen de versen 33 tot en met 50. Matteüs 27, te beginnen bij vers 33 tot en met vers 50. Daar lezen wij het woord van de Heere. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij hem nu gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn kleren, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, neerzittende, bewaarden hem aldaar. En ze stelden boven zijn hoofd een beschuldiging, geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen, lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elias. En er stond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebben, het stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: hou op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in de versen 45 en 46. 45, en van de 6e uur aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heren, wij zoeken uw aangezicht in het gebed. Op deze laatste lijdenszondag voor de Goede Vrijdag. Een Goede Vrijdag omdat u alles hebt volbracht wat er te doen was bij de Hemelse Vader. U hebt uzelf gegeven tot een losprijs voor velen. En het is met recht dat apostel Petrus het uitroept: gij zijt duur gekocht, niet door de prijs van zilver of goud, maar u betaalde met de prijs van uw dierbaar, dat is kostbaar bloed. En dat bloed vloeide vanmorgen ook hier in uw huis. Zichtbaar, waar een kind der gemeente gedoopt werd, gebracht werd door de ouders bij de fontein, die u in Christus Jezus hebt geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. We hebben geen enkel recht op welke gave van u dan ook. Maar u hebt het allerdierbaarste en allerkostbaarste gegeven, uw eigen kind, opdat onze kinderen besprenkeld zouden worden met het bloed der verzoening. Onbegrijpelijk wonder van uw genade. En de vraag komt dan toch naar ons toe, Heere, geloven we dat nu? Hoeveel doopdiensten hebben we al gezien zonder dat er ook maar enig geloof in ons hart werd gevonden? Misschien hebben we onze kinderen wel zonder geloof bij het doopvond gebracht, omdat het nu eenmaal zo hoort. Ach, Heere, bewaar er ons toch voor dat onze godsdienst niet anders is dan vorm. Een stuk plichtpleging, Misschien uit angst voor de dood of voor de hel. Maar, oh, het gaat toch in de eerste plaats niet om ons, Heere. Het gaat om u. En daarom preken wij u ook. Opdat wij ons aangesproken zouden weten. En die woorden aan ons hart zouden sluiten. Opdat u zou gaan leven. Voor ons leven en in ons leven. En dat er geen angst zal zijn voor u, maar liefde tot u. En dat werkt u zelf. U stort uw liefde uit in onze harten. En dan, ja, dan is er wederliefde. Dat kan niet uitblijven, want wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En Heere, dan begint het leven van bekering en geloof vaak met belangstelling. Dat we toch acht gaan geven op wat er echt gezegd wordt. Ging het altijd aan ons voorbij? Nu gaan we ervoor zitten om te luisteren. En dan zingt de psalmdichter zo kernachtig: merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem blijft. En zo zet hij ons op het spoor van het woord. Maak in uw woord onze gangen en treden vast. Heere, maak het goed van me vanavond in het woord der prediking. Uw dienstknecht is net zoveel afhankelijk van de bediening van uw geest als alle kerkgangers. Of we nou oud zijn of jong, klein of groot. Of we nog onverzoend en onbekeerd voortleven. Of u mogen kennen. We hebben uw genade allemaal onmisbaar nodig. En overtuig er ons van. We hebben het met kerst zo vaak gezongen. Dat wil hij ons nu schenken. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een licht in Jacob op doet gaan. De zon des heils doet aan de kimmen staan. Een zon die vanavond ondergaat in het leven van Jezus. De zonne der gerechtigheid zal in buitenste duisternis verkeren. En dat opdat wij er nooit zullen komen. O, overtuig ons daar toch van, Heere. Opdat wij onze ogen zullen slaan op het Lam van God dat de zonden van de wereld heeft weggenomen. We bidden het u voor de gemeente hier. We bidden het voor de gemeente thuis. En we vragen het u om de verdiensten van de Heer Jezus uit louter genade in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 22. En daarvan de versen 1 en 5. 1 en 5 van Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij? En ook het vijfde vers. Gij immers, Heere, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. Het zijn de versen 1 en 5 van Psalm 22. Gemeente, het woord neemt ons vanavond mee naar Golgotha. En ik wil u vast zeggen, wij staan op heilige grond. En het is de bedoeling dat wij vanavond door te luisteren naar de verkondiging van het evangelie van de gekruisigde Christus. Voor het eerst van ons leven of opnieuw op de Heer Jezus zullen zien. De Bijbel leert ons die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Lieve gemeente, er is geen andere weg tot u en jou en mijn behoud als het zien op Jezus. En de hemelse Vader is het die dat zelf bij monden van Johannes de Doper al heeft verkondigd. Op het moment dat Jezus naar de Jordaan komt toewandelen om gedoopt te worden, dan wijst Johannes hem aan. Ziet, zegt hij, daar komt hij. En dat willen we vanavond ook doen. Ziet het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Vanmorgen lazen wij aan het ontbijt een stukje van Maarten Luther over ziet het Lam van God dat de zonden de wereld wegneemt. En ik vond dat zo treffend dat ik dacht dat ga ik vanavond ook bij u voorlezen. En dan weet u precies wat de bedoeling is van de prediking van het evangelie. Luther zegt, nu staat en rust alles daarop, dat wij weten waarop onze zonden zijn gelegd. Want de wet legt ze op ons geweten, schuift ze in onze boezem, maar God neemt ze van ons en legt die op de schouders van het Lam. Drink dat door. Wat wij doen, wij lopen eronder gebogen op ons geweten, we zijn zondaren, we schuiven ze in onze eigen boezem. En dan wordt het nooit wat, lieve mensen, nooit wat. Maar God neemt ze van ons en legt ze op de rug van het Lam, want als ze op ons liggen, Luther, hè, zijn wij verloren. De zonden zijn te sterk voor ons en te machtig. En nu zegt God, ik weet dat de zonden voor u te zwaar zijn om te dragen. Kijk, ik wil ze op de rug van mijn Lam leggen en van uw rug afnemen. Als u dit gelooft, bent u bevrijd van uw zonde. Het is 12:00 op de middag. Jezus hangt aan het kruis. De zon staat op haar hoogste stand en volgens de evangelist Marcus werd Jezus al om 9:00 aan het kruishout geslagen. En zijn lichaam hangt dus inmiddels al 3:00 in de brandende zon aan het vloekhout. En dat terwijl hij al zoveel lichamelijk en psychisch lijden heeft ondergaan. En bedenk eens wat er in het huis van Caiaphas allemaal gebeurde. Daar hebben de vijanden hem op zijn gezicht geslagen. Ze hebben hem bespuwd en bespot. En dan volgt het rechthuis van Pilatus. Daar hebben vredesoldaten met geeselslagen zijn rug geploegd, denk aan Psalm 129. Ploegers hebben mijn rug geploegd en ze hebben hun voren diep getogen. En daar is ook een doornenkroon op zijn hoofd gezet. En dan tenslotte op Golgotha worden zijn handen en voeten doorboord om zijn lichaam aan het kruis vast te maken. En zo zal zijn door marteling geschonden lichaam onder de hevigste pijnen een langzame dood gaan sterven. En dan moet u bedenken dat dat nog uren in beslag zal nemen. Zo lang zal dat lijden nog duren. En dan dat laatste vers van onze schriftlezing was het einde. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En ik zei u, nou wordt vanavond die lijdende en stervende borg ons voor de ogen geschilderd om oor en ooggetuige te zijn. En dan moet u goed beseffen, en dat zeg ik op voorhand, dat het niet gebeurt om enig medelijden bij ons op te wekken. Jezus zit niet op medelijden te wachten. Als hij zijn kruis draagt en daaronder dreigt te bezwijken en Simon van Cyrene te hulp schiet onder dwang om hem te helpen dat kruis te dragen, omdat hij anders de kruisheuvel niet eens zal bereiken. Dan staan daar vrouwen te huilen aan de kant van de weg. Die vinden het zo erg dat het Jezus overkomt. En wat zegt Jezus dan? Weent niet om mij, maar weent om uzelf. En weent over uw kinderen. Jezus vraagt geen medelijden van ons, van niemand. Nee, hij heeft medelijden met ons. Dat zegt de Heilige Schrift. Hij is de grote medelijdende hoge priester die in al onze benauwdheden benauwd is geweest en daarom behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. We moeten beseffen dat dat kruis opgericht moest worden. Al deze dingen, zegt Jezus later na zijn opstanding tegen de hemelsgangers, al deze dingen moesten geschieden naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Want dat kruis heeft een doel. Jezus hangt aan een vloekhout, als een gevloekte, omdat wij gezegend zouden worden. Jezus zou gaan sterven aan dat hout, opdat wij zouden leven door hem. Want hij is gestorven om onze zonden. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan komt die heerlijk doelaangevende zin. Dat is het doel waarom hij daar hangt, opdat een ieder, dus niemand uitgezonderd, die in hem gelooft. Hij is gegeven aan een wereld verloren in schuld, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Ik zei u, we staan hier op heilige grond. Hier hangt een stervende Jezus om ons het eeuwige leven te schenken. Met dat doel hangt hij daar. Want wie in mij gelooft, zegt hij, zal leven. Zelfs al waren hij gestorven. Hij hangt daar als het lam van God. Jesaja had al geprofeteerd dat hij als een lam ter slachting geleid zou worden. Nou, daar hangt hij nu. Ook deze belofte is heerlijk vervuld. Amen, Gode, zij de eer. En wat zien wij hier nu als wij de Zoon van God zien hangen? Het is natuurlijk een vreselijke aanblik. Maar wat zien we hier nu? Hier zien we de onbegrensde zondaarsliefde van God. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eigen zoon heeft overgegeven. Want dat staat er letterlijk in Johannes 3 vers 16. Overgegeven heeft tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Hij wordt ook de gegevene van de Vader genoemd. Gegeven om daar te lijden en te sterven. En kijk eens naar de Zoon. Waarom hangt hij daar? Uit liefde. Uit liefde tot zondaars. Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf. Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Nou, bij liefde, en dat begrijpen we misschien nu, past geen medelijden. Nee, bij liefde past geloof. Want het geloof is door de liefde werkzaam, zegt de Bijbel. Als de liefde Gods in onze harten uitgestort wordt, wat gebeurt er dan? Dan komt er geloof. Dan komt er geloof voor wie je zelf bent. Een verloren mens. Een mens zonder God heeft geen toekomst in de wereld. En wie God nu wil zijn voor zo'n mens. Want daar draait het hele evangelie om. Dat God niet wil, zo zegt de apostel, dat enige van ons verloren zullen gaan. Maar dat wij door het geloof behouden zouden worden. Prachtig verwoord. door de apostel Paulus in Romeinen 5. Die zet dat hoofdstuk zo geweldig in. Wij dan, zegt hij, rechtvaardig zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En dan staat die befaamde tekst in het 6e vers. Christus, toen wij nog krachteloos waren, tot niets in staat, ook niet tot geloof. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd, en daar zijn we nu getuigen van, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Niet voor Gods kinderen, maar voor de goddelozen gestorven. En daarom kunnen goddelozen kinderen van God worden. Dat heeft Johannes ook verwoord, nietwaar? In Johannes 1, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nu die zijnen daar horen, dat is in eerste instantie natuurlijk het Joodse volk. Maar u weet het, de Joden hebben hem, althans het grootste gedeelte daarvan, verworpen. Maar wij behoren ook tot de zijnen. We zijn allemaal getekend door het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Dat genadeverbond heeft een stempel gezet op ons alle leven. Hij is gekomen tot het zijne. Zo kwam hij naar ons toe. Met dat bloed der verzoening. Dat over het voorhoofdje van u toen we nog klein waren, van jou toen je nog klein was. Het is vanmorgen alweer zichtbaar geweest, gesprenkeld werd. Hij is gekomen tot het zijne. Maar, dat is die geweldige tegenstelling. Dan zeg je, o God, hoe is het mogelijk, u bent naar mij toegekomen. Maar, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem verworpen. Weg met hem. Weg met hem. Kruist hem. Kruist hem. Terwijl ze 5 dagen daarvoor nog in koor hadden gezongen. Met de palmtak in de handen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'Heere naam. Wij zegenen u uit z'Heere woning. Wij zegenen u al tezaam. En dan 5 dagen later, weg met hem, weg met hem. Hij is niet waard dat hij leeft. Dat kan toch zo niet blijven als het zo in je leven is. Want die tekst gaat verder. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk, wie dan? Die in zijn naam geloven. Het is toch wat dat hij zo'n geweld op ons leven doet. Het geweld van de liefde, dat merk je wel. Je kan toch niet zeggen dat dit geen liefde is. Dat hij daar hangt om goddelozen met God te verzoenen. Door zijn bloed, er staat in de Bijbel zelfs nog wat ergers. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. Nou, zal het er van komen vanavond, denk je? Gaan we de strijd verliezen? Kunnen we het niet langer volhouden? Om tegen de liefde Gods in te gaan. Inmiddels is het middaguur aangebroken. En dan gebeurt er een wonder. 12:00. En ineens is er volslagen duisternis in de wereld. Kijk maar in ons 45e vers. En van de 6:00 aan met de duisternis over de gehele aarde tot de 9:00 toe. Dat is van 12:00 tot 3:00. Klaar ligt de dag. een stikdonkere nacht over het hoofd van de Heer Jezus die daar hangt. Want die duisternis is er voor hem. Die is er voor hem. En tegelijkertijd een geweldig teken van wat er hier op dat kruis al plaatsvindt. Het is geen zonsverduistering zoals er wel gezegd wordt. Wij weten allemaal dat de zonsverduistering maar even duurt. De maan die schuift even voor de zon. En vanaf de aarde kunnen we dan zien hoe de maan als het ware de zon bedekt. Maar je moet dan zelfs nog een zonnebril op hebben, een hele goede zonnebril, om je ogen niet te verblinden. Zo is het ook nog een keer. Maar hier gaat het licht echt uit. Bij de schepping lezen wij, en duisternis was over de afgrond. Die duisternis, daar is hier sprake van. Geen hand voor de ogen. En dan spreekt God, er zijn licht. En daar was licht. En hier spreekt God op klaarlichte dag, met de zon in de hoogste stand, er zij duisternis. En er was duisternis. God roept hier duisternis over de aarde en donkerheid over de volken van de wereld. Nu Jezus gaat sterven, gaat het licht in de wereld uit. Toen Jezus geboren werd, is het licht der lichten opgegaan. Letterlijk. Want de wijzen uit het oosten, de sterrenkundigen, die zien een ster aan de hemel die ze nog nooit van zijn leven gezien hebben. En voor hen staat het vast. Die ster staat daar om aan te kondigen dat de koning der Joden is geboren. Dat geloof leefde kennelijk in hun hart. En wel zo dat ze op pad gaan. Dat waren heidenen. Maar ze hebben op enige wijze toch kennis gemaakt met de schriften. Ze kwamen uit Babel. Daar hebben de Joden lange tijd gezeten. Zodoende is die kennis er ook geweest en kennelijk gebleven. En ze gaan erop uit. Ze gaan naar Jeruzalem, naar de hoofdstad van Israël. Om de koning der Joden te aanbidden. Ze hebben geschenken bij zich. Goud, wierook, mirre. En ze komen in Jeruzalem. En wat een afgang is dat geweest voor die mannen. Want daar is helemaal niks te doen. Niemand weet dat er een koningskind is geboren. Ja, maar waar zou die dan geboren moeten zijn? Oh, maar dat wisten ze wel. Micha 5, gij Bethlehem Ephrata, gij zijt klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerste zal zijn in Israël. Bethlehem. Ze wisten het allemaal. En ze gingen niet naar het kind. Ze geloofden gewoon niet dat hij geboren was. Maar die mannen wel. En die gaan op pad. Die ster was er toen niet. Die scheen niet boven Jeruzalem. Daar wandelde het volk bij wijze van spreken in duisternis en had geen licht. En als die mannen gehoorzaam zijn aan het woord van God, Bethlehem Ephrata, dan gaat die ster weer schijnen. En die ster die brengt ze bij Jezus. Het woord brengt ons bij Jezus. Ook vanavond. En op geen andere wijze zult u ooit kennis krijgen van de Heer Jezus Christus dan door de verkondiging en het lezen van het woord en het onderzoeken van het woord. Zijn de eigen woorden van Jezus, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En hier, nu gaat Jezus sterven. Nu is er duisternis. Bij zijn geboorte licht. En nu wordt het licht der lichten zelf ook gedoofd. Want ach, in wat voor duisternis leeft Jezus nu. Wat zijn ziel betreft. De toorn van God brandt over hem los. Hij weet dat hij dit alles moet ondergaan. Nu zal de hitte van Gods gramschap over hem heen gaan om die hitte te blussen. Opdat dit evangelie vanavond verkondigd kan worden in Sint-Antoniepolder, daarom hangt hij hier in de volstrekte verlatenheid van zijn God. 3 uur lang doorworstelt hij het nederdalen ter helle. Hij gaat naar de buitenste duisternis waarvan hij gezegd heeft, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Hier wordt de zonde van het ganse menselijke geslacht op hem gelegd. Hij heeft het zelf getuigd tegen Nicodemus in de nacht. De zonde van de wereld zal die wegdragen. Daartoe is hij van de Vader gegeven. En nu wordt er niks meer gezien. Door Jezus niet, maar ook door niemand. Al die mensen die daar geweest zijn rondom Golgotha, die hebben natuurlijk ook niet geweten wat er gebeurde. Als daar een volkomen nacht is, ze geen stap meer, geen ene stap meer voor de andere kunnen zetten. Als u ooit in Israël geweest bent, dan weet u dat je daar niet in de donker kunt lopen. Want er ligt geen steen recht. Het is een rotsland. Ik herinner mij de colleges van professor Quispel, de universiteit in Utrecht. En die zei tegen onze studenten, mannen, broeders, als er in de schrift staat, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, dan moet u niet aan dat soort lampen denken. Want die waren er niet. Dan moet u denken aan een olielampje. Weet u wel, als het licht uitvalt bij ons, en dan weet je niet waar de kaarsjes liggen, dan zoek je eerst wild naar de kaarsjes. Nou, dat lamp, dat licht. Zo wil het woord voor ons een lamp voor onze voet zijn en een licht op ons pad. Dat wil zeggen dat we heel nabij leven moeten kennen met de Here. Dicht bij hem zullen zijn. En met alles zullen benodigen. Daar hangt hij in de duisternis. Niks te zien. Maar wat ook opmerkelijk is. Niks te horen. Er is geen vogel die fluit in de donkerte. Hè, dat weet u. 'S Morgens als het begint te lichten in deze tijd, dan beginnen ze. Maar in de donkere wordt er niks gehoord. En Jezus zwijgt. Als het graf. Hier wordt het woord ook bevestigd van Jesaja. Niet alleen dat hij als een lam ter slachting is geleid, maar bovendien ook dat hij als een schaap is dat stom is voor zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is daar waar de vorst der duisternis is en waar God al zijn toorn over hem uitgiet. En dan moet u maar denken dat hij dat moet ondergaan om ons van de eeuwige toorn te bevrijden. Hij daalt daar neer, om dat woord maar te gebruiken, in de verdoemenis. En dan kom ik toch terug op artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar ik lees, wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur, dat is de menselijke natuur, in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in die menselijke natuur te voldoen en te dragen, de straf der zonden, door zijn zeer bitter lijden. En dan komt het. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Dat gebeurt hier dus, waar we het nu over hebben. Als hij onze zonde op hem gelegd heeft. En dan. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Daarom gaat hij nu naar de verdoemenis. Voor ons gevende zijn zoon in de dood door een zeer volkomen liefde. Gemeente van Sint-Antoniepolder. Zo'n boodschap kun je toch niet naast je neerleggen. Hier moet je toch werkzaam mee zijn. Hier moet je toch werkzaam mee worden. En daarom wordt het ons verkondigd. U hebt het vanmorgen gezien en gehoord. Er werd hier een kind binnengebracht. En voordat dat kind bij die fontein werd gebracht die God heeft geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid, hebben de ouders eerst een belijdenis gedaan. Ze hebben uitgesproken: of gij niet bekend, dat is of gij niet beleid, dat wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, dat ze aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelfs onderworpen. Wat is daarop uw antwoord? Ja, en pas toen u dat gezegd had, ja, of gij ook niet beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn. Dat we zeggen afgezonderd zijn van de wereld en daarom als leden van de christelijke gemeente gedoopt behoren te wezen. Daar zeg je ook ja op. Dus dan vlug je met je kindje naar die fontein. En hebt u ooit meegemaakt dat er bij de doopvond gezegd is: ouders, ga maar terug. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En dan vloeit dat bloed in het water, zinnebeeldig, over het voorhoofdje van het kind. Ik doop u. In de naam, dat is uit kracht van de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van God de Heilige Geest die zondaren levend maakt. Dat is vanmorgen hier allemaal gebeurd. De Heere wil dat we luisteren. Wij onze nieuw, wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En dan, 3 uur heeft dit geduurd. Doodstil. De hele schepping zwijgt. God spreekt niet. Jezus spreekt niet. De mensen zijn bang in de duisternis. En dan klinkt er, vlak voordat het licht wordt, dus het is nog duisternis, klinkt daar een grote stem. In het Grieks staat er een megastem. Dat is een explosie van geluid geweest. Megafone. Komt ons woordje telefoon vandaan. Megafone. Stem. Eli, Eli, lama, sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Oh, is wat, hè? Dat is gebeurd daar, hij is verlaten geweest van zijn God. Dit is geen schreeuw vanwege de pijnen. Ach, daar zou hij ook van kunnen schreeuwen, want het is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Nee, dit is de schreeuw geweest van zijn zielenlijden. Hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden in mijn verdriet. Die Godverlatenheid, dat is hem nog nooit overkomen. O jawel, hij heeft grote angst en benauwdheden gekend in de hof van Gethsemane, dat weet u allemaal. Daar zult u ook al een preek over gehoord hebben in de afgelopen lijdensweken. Daar kruipt hij als een worm en geen man over de aarde. Hij heeft het tegen zijn discipelen gezegd. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Wat een benauwdheid heeft hij daar doorstaan. Door zijn benauwdheid werd zijn zweet als grote druppelen bloeds die op de aarde aflopen. Hij heeft zijn vader gesmeekt tot driemaal over. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Niet mijn wil, doch uw wil geschieden. Maar u weet het. Hij wist het, de drinkbeker van zijn lijden en sterven moest tot de laatste druppel toe geledigd worden. En dan lezen we zo kennelijk. En van hem werd gezien een engel die hem ondersteunde. Geen verlating van Gods wegen. God was er nog bij. En dan zien we ook hoe hij zich vermant, als het ware. Dan staat hij op en dan gaat hij naar zijn discipelen en dan zegt hij, staat op, laat ons van hier gaan. Want ziet, die mij verraden zal, is nabij en dan levert hij zich vrijwillig over aan de vijand. Ten behoeve van zijn kerk. O dierbare heiland, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan mogen ze in de vrijheid gesteld worden van de kinderen Gods. En hij gebonden. En zo wordt hij afgevoerd. Wat heeft hij toch geleden, nietwaar? Maar hier, horen we mijn geloof schreeuwen. Verlaten van zijn vader. O, van het kindschap was er niks meer over. Welke vader kan zijn kind dat in de diepte van de hel neerstoten? En dan te lezen, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. We gaan straks Psalm 116 zingen. Die heeft Jezus ook gezongen met het oog op deze gebeurtenis. In de paaszaal notabene, waar hij het avondmaal heeft ingesteld. Ik lag gekneld in banden van de dood aan de angst der hel. Mij alle troost deed mis. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Hoor maar, mijn God, hij klampt zich in geloof aan zijn God vast. En dan gaat het licht op. En wij, al zou er maar een kruimeltje geloof zijn, dan gaat het licht op. Indien iemand in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij nochtans betrouwen op de Heere zijn God. Dat is wat Jezus hier doet. En daarin gaat hij zijn kerk voor. Het kan in ons geestelijk leven soms zo duister zijn. En dan toch. Dan gaat Christus ons hierin voor. Klamp je aan hem vast. Je moet eens kijken in de psalmen. Hoe de dichters daar die benauwdheid uitschreeuwen. Jezus maakt gewoon gebruik van een psalm. De psalm van David, psalm 22... En dat leert ons ook hoe voornaam het is dat wij die psalmen zullen kennen. Zodat we eruit kunnen putten. Juist ook als het zo moeilijk en zo verdrietig kan zijn in ons leven. Wat kan er toch veel gebeuren in een mensenleven? Maar als je dan mag putten uit die rijkdom die God ons gegeven heeft in de psalmen. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Dan mogen we de taal van God zelf spreken en beleven. Heerlijker kun je jezelf niet voorstellen. En daar gaat Christus ons nou in voor. Waarom? Ja. Weet Jezus dat er niet? Waarom? Om borg en zaligmaker te kunnen zijn. Daarom. En dat wordt ons zo heerlijk voorgehouden in het avondmaalsformulier. We hebben het over het doopsformulier gehad. En dan komen we als vanzelf bij het avondmaalsformulier terecht. Want als het goed is, gaat het zo in ons leven, nietwaar? Dat we van het doopvond bij de avondmaalstafel terechtkomen. Want dan roept hij ook. Kom dan. Want alle dingen zijn gereed. Wij hoeven niks mee te brengen. Alle dingen zijn gereed. Hij heeft het gedaan. Wat we nodig hebben. En dat gaat hij nog uitdelen ook. Aan een wederhorig kroost. Om altijd bij hem te wonen. Kom ik bij ons avondmaalsformulier. Want hij ondergaat dit alles als borg. Hij lijdt en sterft niet voor zichzelf. Hij heeft nooit geen zonde gehad of gedaan. Hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid van God in hem en door hem. Dat is die gerechtigheid die hij daar verworven heeft om uit te delen. Daarom kan het. Genade zeggen we dan op grond van recht. Omdat hij de zonde op zich heeft genomen. En daarom heeft Luther dat zo prachtig beschreven. Die man die heeft dat zelf ook beleefd, nietwaar? Ach, die zat ook altijd maar bij zichzelf te zoeken en hij werd steeds ellendiger. Totdat hij komt tot die zalige ruil, zoals hij dat zelf noemt. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Is wat, hè? Ja. Nou, en zo is de Heere nog. En zo opent de Heere zelf die poorten der gerechtigheid. En dat is in Christus. Hij is de deur. Hij is onze gerechtigheid. En dan staat er in dat avondmaalformulier. Waarom hebben wij gezegd? Wel niet voor zichzelf. Daarom. Omdat hij borg was. En dat wist hij. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Mijn ziel, u opgedragen, hebben we gezongen. Wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Dan kun je horen hoe hij het heeft ondergaan. Dit deed ik voor u, zegt dan ons avondmaalsformulier. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan gaan we daarmee eindigen. Want dan ga ik gewoon opsommen. In de eerste plaats wat Jesaja daarover gezegd heeft. Want dat is natuurlijk ontzettend rijk. Wij lezen dat Jesaja 53, maar die man heeft dat 700 jaar voor wat er hier gebeurt geschreven. En dan schrijft hij dit. Als een lam is hij ter slachting geleid. Jesaja, hoe kun je dat nou toch weten? Nou, dat heeft God hem nou toen al laten zien. Profetisch. En als een schaap dat stom is voor zijn aangezicht van zijn scheerders, als het deed hij zijn mond niet open. 3 uur. Geen woord meer. Geen woord meer. Het schaap gaat sterven. Waarom? Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze onrechtigheden is hij verbrijzeld. We staan nog steeds op Golgotha, toch? We hebben hem toch niet uit het oog verloren, hoop ik. Zo zijn we toch begonnen met het zien op het lam? Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schaap. Wij keerden onze niegelijk naar onze weg. Doch. Dat is die geweldige tegenstelling en daar gaan we naartoe. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En nu komen we bij die bijzondere tegenstelling in ons avondmaalsformulier. Dat is echt een geschenk uit de hemel. Daar begint het mee. Hij gebonden. Opdat hij ons zou ontbinden. Hij gesmaad. Opdat wij nimmer meer te schande zullen worden. Hij onschuldig veroordeeld. Opdat wij in het gericht van God vrijgesproken zouden worden. Hij aan het kruis genageld. Om het handschrift van onze zonden daaraan te hechten. Dat handschrift dat tegen ons was. Heeft hij aan het kruis gehecht. Door zichzelf eraan te laten vastnagelen. Hij beladen met onze vloek. Opdat hij ons met zijn zegeningen vervullen zou. Dat is allemaal ons avondmaalsformulier. Hij vernedert, versmaat en verlaat. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst van de hel. Met lichaam en ziel aan het hout van het kruis. Toen hij riep met luider stem. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan is dit het antwoord van ons avondmaalsformulier. Daar zien we die borgtocht van Christus zo heerlijk in schitteren. Opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het verbond der genade van en van de verzoening besloten. Toen hij zei. Het is volbracht. Daar staat in het Grieks tetelestai. En dat betekent letterlijk het doel is bereikt. Vandaar ook weer, u weet het, een megafone, een grote stem. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is de stem vanwege zijn zielenlijden. En dan is alles volbracht. En dan weer met een megafone, met een grote stem. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Vader, nu kunnen al die zondaren in Sint-Antoniepolder zalig worden. Nu hoeven ze alleen maar op mij te zien. In Sint-Antoniepolder hebben ze nog wel eens gehoord van Andrew Gray. Toch? Ja, dat was een puritein uit Schotland. En die man, die was jong, is ook heel jong gestorven. Die man die riep in zijn gemeente Glasgow uit. Zo bewogen was hij met al zijn hoorders. U kunt toch wel begrijpen dat je als dienaar van Christus hier niet staat met van nou ja, ze kijken maar wat ze ermee doen. Nee, wij zijn gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Dat is de ernst van de prediking en de liefde van de prediking. Doordrenkt van die beiden. Glasgow, Glasgow. Eén blik op Jezus en u bent behouden. Ik ben geen Andrew Gray. Ik ben ook niet jong, maar toch roep ik het u toe. Sint-Antoniepolder, één blik op Jezus en u bent behouden. Zien op de Christus der Schriften, zien op de Christus zoals hij u door de Vader gepreekt wordt, alsof God door ons baden. Staat letterlijk zo in de schrift. Alsof God door ons smeekt. Laat je met God verzoenen. En dan zegt de vader, kijk nou naar mijn lam. Ik heb hem gegeven om je zalig te maken. En dan ga ik eindigen. We eindigen met de berg der verheerlijking. We gaan dus bij Golgotha nu weg. En we gaan naar de berg der verheerlijking. En dan neemt Jezus zijn drie discipelen mee. Petrus, Jacobus en Johannes. Die mogen getuigen zijn van wat daar gebeurt. En op die berg der verheerlijking verschijnen Mozes en Elia. De twee grootste mannen uit het Oude Testament. En daar wordt gesproken, Jezus met Mozes en Elia, over zijn uitgang. En dan staat er in het Grieks Exodus. Nou, u weet allemaal wat Exodus betekent. Dat ziet op de uittocht. Uittocht of uitgang uit Egypte van het volk. Verlost door de Rode Zee heen. En tenslotte door de Doodsjordaan heen naar het beloofde land. Dat is ook de geestelijke strekking daarvan. Maar nu wordt daar over de uitgang van Jezus gesproken. En dan wordt daar in de eerste plaats gesproken over deze uitgang. Hier, hoe hij aan het kruis zal uitroepen, het is volbracht. En het laatste wat hij dan zegt is, Vader. Geen meer mijn God meer, maar Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat is zijn uitgang geweest, hier. En hij gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden. Dat betekent dat de troon naar God, de troon der genade, geopend is. Maar daar ging het niet alleen om. Het ging ook over zijn uitgang bij zijn opstanding. Hij staat op uit de dood. Dat is een exodus uit de dood. De dood is overwonnen. Gij, Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Want hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dan zijn uitgang. Op hemelvaartsdag. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd uw buitenweer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. En wat een heerlijke thuiskomst heeft hij gehad. Verhoogd, o poorten, nu de boog, geheuwige deuren, rijst omhoog, opdat u koning moogt ontvangen. Dat is een uitgang. En dan wordt het zijn ingang, thuis bij de Vader. En wat doet de Vader nu op die berg? Daar komt toch de heerlijkheid op zijn Zoon. Ik lees dan, daarom werd zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. Dan laat God zien waar het op uitloopt. Door lijden tot heerlijkheid. En die gang mag nu de bruid van Christus ook maken. Het is maar een verdrukking van 10 dagen, zegt de schrift. O, de Heere geve zelf, dat we ons zalig hebben geluisterd vanavond. Voor het eerst, of weer opnieuw. En als nou die strijd geboren is in je hart misschien, dat je zegt, oh God, hoe moet het toch? Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Hij kan alleen ons troosten. En hij doet niets liever dan dat. Amen. Zingen wij samen nu de doorleving van Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een zegen. U de vloek. Opdat wij gezegend zouden worden. U gebonden, opdat wij ontbonden zouden worden. U gesmaad, opdat wij verheerlijkt zouden worden. O, u bent borg geweest, Heere. U bent neergedaald ter helle. Omdat wij er nooit in terecht zouden komen. Tenzij wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Tenzij wij ons blijven verharden. Tegenover zoveel liefde. O Heere, geef ons de ernst daarvan te verstaan. Opdat we geen rust zouden hebben, voordat we leren het mogen weten. Wat onze enige troost is beide in leven en in sterven. Dat ik met eigendom mag weten van de Heer Jezus Christus. Gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. Gerechtvaardigd om heilig voor u te leven. Heiligheid die we niet ontlenen aan onszelf. Nee, Hij is ons gegeven. Tot wijsheid van God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. Heere, dank voor wat u gaf. Verzoen het tekort. Wie zal ooit kunnen bevatten wat u doorleden heeft? We kunnen er slechts van stamen. Maar u hebt ons genoeg geopenbaard wat nodig is om op de gekruisigde Christus te zien. Uw woord is er vol van, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Doe ons de schriften verstaan door de verlichting van uw Heilige Geest. Heere, wij bidden u voor uw bondsvolk Israël. O, u bent hun God, dat zonder twijfel. En u kent omstandigheden waarin dit volk dit verkeert. Wij dragen ze aan en op. O, mogen ze buigen voor deze vorst en koning Jezus. Het stond boven zijn kruis geschreven. Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden, de koning van de godlovers. En waar tot dat geloof gekomen mag worden, en dat hebt u beloofd, daar zult u vrede bestichten. Vrede met God en vrede met de naaste. Dan zullen de grootste vijanden vrienden worden. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. O, dan zullen Jood en Heiden tezamen God verheerlijken. En geef dat wij tot al die niet-Joden mogen behoren, die dit geklank mogen kennen. Hoe zalig is het volk dat naar deze klanken hoort. Heren, wij mogen de belijdeniscatechizant aan u bevelen. 10 in getal jonge mensen die hun ja-woord zullen uitspreken. En geef dat het met hun hart mag zijn, Heren. Zo zegt u het toch ook, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ontferm u over hen allen, ook in de week daarnaartoe, naar Goede Vrijdag en Pasen. O, dat ze in de vreugde van de overwinning die u behaald hebt mogen delen. Zegen de gemeente, zegen onze broeder die u hier gesteld hebt, Heer, in zijn bediening. Op de kanselen aan de huizen, ook onder zijn broeders van de kerkenraad, ontferm u ook over allen die een taak hebben in het midden der gemeente, kosters, organisten, zij die zich met het verenigingswerk bezighouden. Maak hen tot een gewillig volk, Heere. Het is toch zo goed om ons leven in uw dienst te besteden. Neig onze harten, voeg ze samen tot de vreze van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 22, vers 12 en vers 16. 12 en 16 van Psalm 22. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.